Hartelijk welkom. Fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Het einde van het jaar nadert en daarom blikken we in deze podcast terug op het belangrijkste nieuws van het afgelopen jaar. En kijken we kort vooruit naar 2024. Dat doen we in 3 afleveringen, steeds aan de hand van 2 thema's. In deze aflevering zijn de thema's personeel en financiën. Hoofdredacteur Simon Broersma gaat erover in gesprek met redacteuren Wilbert Zuil en Frits Balthezen.
Nou, Frits en Wilbert, welkom in dit deel van de eindejaarspodcast. We kijken terug op 2023, kijken vooruit een klein beetje misschien al naar 2024. Jullie hebben je met name bezig gehouden met het geld en met de mensen in de zorg. Toch wel 2 hele grote en hele belangrijke dossiers. Om maar meteen met jou te beginnen, Frits. Personeel in de zorg, daar heb jij je mee bezig gehouden, naast heel veel andere zaken. Wat is jou nou het meest opgevallen van het afgelopen jaar?
Ondanks allerlei voorstellen en plannen en voornemens om de uitstroom te beperken, is dat nog steeds niet gelukt. Vorig jaar of dit jaar denk ik dat het doorzetten. 300.000 mensen weg uit zorginstellingen. Grotendeels gaan ze ook weg uit de zorg. En natuurlijk vooral een deel wordt ook ZZP'er. En daar ging dus... Daar ging de discussie over, want opeens kwam het ministerie van Sociale Zaken met een wetsvoorstel om het aantal ZZP'ers te beperken. Maar ondertussen liep er een convenant, waren er al gesprekken over een convenant tussen de zorgorganisaties om het op hun manier te doen.
En even voor de duidelijkheid, dat die wetgeving die geldt voor heel Nederland, ja. Echt niet alleen voor de zorg, maar heeft wel hele grote gevolgen voor de zorg. Ja. Omdat daar nu eenmaal heel veel mensen in werken en ook heel veel beweging al is.
Ja. Er was een wetgeving, bijna of helemaal 10 jaar geleden. Maar Financiën kon dat heel moeilijk controleren. En die wilden geld hebben. Want zij zeggen ervan uit, zij gaan ervan uit, ZZP'ers doen eigenlijk hetzelfde werk, maar ontduiken de belasting. Of ontwijken de belasting. En daarom heet die wet ook wet, verduidelijking, beoordeling, arbeidsrelaties en een rechtsvermoeden. Dus dat, je moet dat beter vastleggen van wanneer iemand een ZZP'er is of niet. Nou, Sociale Zaken kwam met die wet en dat veroorzaakte heel veel onrust.
Ja, en waar bestond die onrust uit?
De onrust was dat 90% zeggen dan vertegenwoordigers van de ZZP-organisaties vertrekken als ZZP'er. Een deel gaat denk ik terug naar de zorginstelling. Maar een deel gaat er gewoon weg. Want je ziet van die 300.000 mensen gaan uit mijn hoofd 160.000 mensen uit de zorg. En die mensen die dan uit de loondienst gaan, uit de reguliere zorginstelling en ZZP'er worden, die staan eigenlijk met een half been buiten de zorginstelling. En die vinden het om een aantal redenen niet fijn om in een zorginstelling te werken. Dus ik denk dat een deel ook gewoon verloren gaat voor de zorg. En dat is natuurlijk wel heftig.
Dat is hartstikke heftig. En heeft gevolg voor de zorgverlening.
Ja.
Heeft ook gevolg voor de jaarrekeningen.
Ja.
Dus daar zie je al meteen heel duidelijk het linkje tussen aan de ene kant personeel en aan de andere kant financiën, Wilbert.
Ja, dat klopt. Ik denk dat het befaamde personeel niet in loondienst, de boekhoudpost, de PNL. Dat is wel een van de grotere zorgen geweest van de zorgbestuurder afgelopen jaar. Ook omdat je kan het ene aan het begin van het jaar dan begroot je het een beetje. En het lijkt heel moeilijk uit te komen soms.
Ja, volgens CBS dus, hebben we vorige week bericht, zijn de paneelkosten met 18% gestegen. Dat is echt heel veel.
Ja, en over 2022, ja. Ik heb daar zelf toen een onderzoek naar gedaan. En dan zag je dat in de gehandicaptenzorg, wat een sector is die daar best wel hard geraakt door wordt, financieel dan. Dan zag je zorginstellingen waar ze hadden begroot, gebudgeteerd, dat ze de paneelinhuur zouden halveren. 4 naar 2 miljoen bijvoorbeeld. En dan bleek het te verdubbelen van 4 naar 8 miljoen. Ja, ga daar maar eens financieel beleid op maken. Ja, dat valt niet meer te doen.
Ja, maar is het dan verkeerd begroot? Of zijn er externe factoren geweest die dat zo veranderd hebben?
Nee, beide, ja. Maar externe factoren heb je niet onder controle natuurlijk. Dat is niet altijd... En natuurlijk, je moet goed werkgeverschap uitoefenen. Je moet proberen capaciteitsmanagement te doen. Maar het is niet altijd even makkelijk. Vooral niet in regio's waar er weinig personeel is voor jou. In sommige stedelijke regio's heb jij veel vraag, veel cliënten. Maar jouw personeel heeft ook andere opties om ergens anders aan het werk te gaan. Je hebt meer concurrentie. En dan is het niet altijd even makkelijk om dat natuurlijk onder controle te houden.
Ja, en dat is dan even ook weer even op personeelsgebied gekeken. Maar hoe staan we er eigenlijk voor als zorg? Staan we er financieel nog? Zijn we nog gezond? Of is het eigenlijk zo langzamerhand al hartstikke ongezond aan het worden?
Ja, als je vraagt, het is gezond of het gezond is, een beetje tweeledig beeld, denk ik. Aan de ene kant, als je kijkt naar de balansen, zo slecht gaat het niet altijd. Je ziet het ook in die BDO-benchmarken. Ja, daar zijn ook gewoon instellingen die het gewoon heel goed doen. Het gaat vooral de lange termijn. Daar is vooral het probleem. De zorg staat voor investeringen. Elk deel, elk domein staat voor enorme investeringen. En die moeten ze financieren vanuit de bestaande balans. Op het moment dat je een enorme investeringsopgave hebt, dan kan dat alsnog, zelfs met een goede balans, dan is het moeilijk om dat te doen. En dat zet jouw bestaansrecht in de toekomst onder druk. Wat volgens mij voor 2024 vooral interessant is kijken of die druk die je nu ziet, die paneel in nu bijvoorbeeld, hoe dat volgend jaar zich gaat ontwikkelen. En ook met alle rechtszaken die nu worden gevoerd over de tarieven en zo. Hoe dat zich gaat ontwikkelen volgend jaar. Of blijkt dat bijvoorbeeld gehandicaptenzorg die dan de rechtszaak heeft gevoerd, de ouderenzorg. Of dat blijkt dat de rechter de goede keuze heeft gemaakt. Bijvoorbeeld blijkt niet dat een veel groter deel, misschien wel de helft van de zorginstellingen, verlies gaat maken.
Dan hebben we een probleem.
Dan hebben we een probleem. Maar kijk, ze gaan er al vanuit dat een kwart van de zorginstellingen verlies maakt. Dat die niet per se uit kan komen met de tarieven. Dat wordt geaccepteerd. Het is maar de vraag of het uitkomt natuurlijk.
Zeker.
Het is natuurlijk ook een vicieuze cirkel. Als je minder personeel hebt, dan maak je minder omzet. Met name in de GGZ en de medische zorg. Ja, je kunt vergelijken met een... Kijk, zoals bij Haga waren de problemen natuurlijk wel heel groot. Dat zijn dit jaar 10% van de verpleegkundigen of zelfs 12% verdwenen. Vorig jaar 18%. Ja, je kunt vergelijken met een elftal. Als je met 11 mensen speelt en dan moet er 1 uit. En dat is niet voor 1 wedstrijd, maar voor vele wedstrijden. Dan verlies je bijna altijd. Want ja, als je op een paar afdelingen in een bepaald behandeltraject 1 of 2 of 3 mensen mist, dan kan dat niet doorgaan.
En soms op cruciale posities, hè, waardoor het hele proces eigenlijk niet door kan gaan. Ja. Dus dan hang je echt in de langdurige zorg. In de curatieve zorg kun je natuurlijk zeggen, oké, je doet de behandeling niet. Je hebt financiële gevolgen, maar je hoeft het niet te doen. In de langdurige zorg moet jij voor die mensen blijven zorgen. En vooral in de gehandicaptenzorg, voor een hele lange tijd heb je verantwoording voor die mensen. Ja, dan ga dat maar oplossen. En dan ben je misschien wat geneigd om meer die hogere tarieven ook te betalen.
Ja, en de voorbereiding op deze podcast was een van de dingen die je ook zei. Van ja, ziekenhuizen moeten inkrimpen om gedwongen ontslagen misschien wel te gaan voorkomen. Dat staat weer haaks op het niet kunnen vinden van personeel eigenlijk, hè? Dus aan de ene kant heb je personeel wat ontzettend schaars is. Aan de andere kant heb je door financiële omstandigheden heb je weer de kans dat je juist dat weinige personeel dat je hebt nog weer moet ontslaan.
Ja, dan gaat het in dit geval volgens mij vooral niet vooral ondersteunend personeel natuurlijk. Het is vooral de ouderenzorg waarin werd gewaarschuwd van ja, we zullen zorgverleners ook moeten ontslaan. Mogelijk als de tarieven niet toereikend zijn. Ja, dat staat compleet haaks op de wachtlijsten bijvoorbeeld in ouderenzorg. Ik heb net nog even gekeken en de wachtlijsten zijn naar een hoogtepunt gestegen. Het is niet een uitzonderlijk hoog. Het is al heel erg hoog natuurlijk. Als je kijkt naar de urgente en actief wachten, de mensen die echt wel een plek nodig hebben, die is in 2-3 jaar is dat verdubbeld. Dus we hebben iedereen die wil werken in de ouderenzorg, heb je eigenlijk wel nodig.
Ja. Zijn er eigenlijk nog oplossingen in aantocht, Frits?
Ja, ik zou denken beter HR-beleid. Als je 300.000 mensen elk jaar ziet verdwijnen, en de helft gaat dan uit de zorg, dan doe je als HR iets verkeerd. Van de hoge opgeleide van HBO-verpleegkundigen verdwijnt 40% binnen 2 jaar.
Ja, je hoort ook. En waar naartoe? Weten we dat?
Die gaan uit de zorg. Daar hebben ze een opleiding gehad, een HBO-opleiding. En dan willen ze echt in de zorg werken, ook in een hogere functie. En dan gaat 40% binnen 2 jaar weg. Dan doe je iets verkeerd als HR. Je hoort ook allemaal verhalen over mensen die stage lopen, die niet goed worden begeleid en niet goed worden opgevangen. Je hoort dat HR, als ze dan een goede verpleegkundige hebben of een verzorgende, niet goed weten hoe dat in een bepaald team matcht. Ze kunnen veel beter. Ja, ze moeten veel beter kijken welke persoon binnen welk team past. Met welke achtergrond, welke leeftijd, welke ervaring. Dat hoor je toch wel best wel vaak dat te weinig gebeurt. Waardoor zo'n jong verpleegkundige van 3, 24 in een team wordt gezet met 40 of 50-plussers. Je moet als HR ook denken van hoe gaat het gesprek dan bij de koffieautomaat of in de kantine. Dat matcht gewoon niet zo. Ze moeten denk ik iets beter uitzoeken van wat kunnen wij als HR-afdeling beter doen. Ook al doe je het maar ietsjes beter, dat scheelt al tienduizenden mensen die niet vertrekken.
En dat is natuurlijk niet alleen de HR-afdeling, het is natuurlijk de hele organisatie. Hè? De bestuurder is daar ook voor verantwoordelijk. Het is niet een dingetje van HR, want het is de continuïteit van het bedrijf of van de organisatie.
Wat een beetje kan helpen is de wet zeggenschap die nog formeel ook is aangenomen in juli. Misschien dat medewerkers nu wat meer door inspraak, zeggenschap en overleg beter de onderlinge wensen op elkaar kunnen afstemmen. Dat het daardoor beter gaat.
Zou kunnen. Wilbert, jij wou ook nog...
Ja, nee, je ziet het ook in die onderzoek die laatst een peiling die uitkwam. Over mensen in de zorg die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag.
Ja, dat was die enquête van Medisch Contact.
Ja, precies. En vooral bij medisch specialisten, dat het echt wel heel hoog is. Dat het echt... Dat mensen buiten de zorg die schrikken daarvan hoe erg dat is eigenlijk. Hè? Dat buiten de zorg kennen we dat niet eens. En dat je denkt van ja, dan is er wel echt wat mis op de werkvloer. Daar moet je als hele organisatie wel aan werken. En dat is gewoon een hele makkelijke manier als je gewoon normaal met elkaar omgaat om mensen te behouden, lijkt me. De zorg heeft daar een heel groot probleem mee.
Ja, je zag ook heel onlangs een rapport van de AWVN van september of oktober. Is dat werd het personeel ondervraagd over dit onderwerp. En dan, daar staat ook in dat de helft van de medewerkers totaal niet het idee heeft dat de instelling daar iets aan doet. Dan komen ze met een klacht of een opmerking en dan doet de leidinggever daar niks mee. Dat is wel jammer.
Nog een wereld te winnen op dat gebied. Hè? Nou zitten we hier ook aan het einde van het jaar en kijken we ook altijd met de redactie... Even terug op wat we allemaal hebben gepresteerd, hebben geschreven, hebben gedaan. Wilbert, heb jij nog een verhaal wat jou echt is bijgebleven? Een interview?
Wat mij meest is bijgebleven is eigenlijk het onderzoek dat ik had gedaan in die jaarverslagen over 2022 over de pinnenuitgaven. En dat vooral eigenlijk de gehandicaptenzorg, dat je echt zo heel duidelijk kan zien dat de gehandicaptenzorg zo ontzettend moeilijk heeft om die pneeluitgaven te beteugelen. En dan zie je heel erg hoe zo'n organisatie in de knel zit. Want het is vooral die complexere zorg. De zwaardere zorg, waarbij de medewerkers een beetje op hun tenen moeten lopen ook. Je moet een cliënt kennen. Het is niet altijd even leuk. Je krijgt wel eens een tik eigenlijk van zo'n cliënt. En daar moet je ook mee om kunnen gaan. En daar zo'n organisatie die kan bijna niet anders dan daar de beste mensen voor inhuren. Dat is heel specialistisch werk eigenlijk. En je ziet dat daar mensen van de een op andere dag soms zzp'er worden. Omdat zij meer controle willen. Je krijgt ook een hoger uursalaris vaak.
Je kan in feite vragen wat je wil dan. Hè? Terwijl je kan eerst vragen aan de CO zit.
Ja, en je zit inderdaad vast als zorginstelling. Want je hebt die cliënt. Er zijn maar een paar mensen die dat kunnen doen. En je ziet dat vooral de GGZ daar ontzettend klem in zit. Overal in de rest van de zorg, daar hebben ze ook problemen. Daar zitten ook zzp's die meer vragen, waar je ook niet altijd nee tegen kan zeggen. Maar vooral voor deze specifieke groep, die complexere cliënten, daar lijkt het wel echt vast te gaan. En dit is volgend jaar ook kijken. Ernst Klunen had al gezegd van ja, er moeten hogere tarieven komen sowieso, die VG7-zorg. Maar ook als het niet komt op termijn. Uiteindelijk zul je ook een keer cliënten, zul je ook nee moeten verkopen, zul je cliënten terug moeten sturen naar het zorgkantoor. En het is volgend jaar wel echt, ben ik wel benieuwd hoe zich dat ontwikkelt. Je hebt die wachtlijst voor de langdurige zorg. Wat we daarin gaan zien. Want op een gegeven moment keert de wal het schip gewoon. Uiteindelijk. Ja. En het is, je hoort elk jaar wel vaak van we hebben hogere tarieven nodig, er moet wat gebeuren. Dus altijd een beetje kijken of hoe dat in de praktijk uitwerkt.
Ook een beetje een onderhandelingsspelletje.
Dat is tactiek. Ja, nee, zeker. Ziekenhuizen die aan het einde van het jaar zeggen, nou, we gaan allemaal verlies draaien. En dan komt een puntje bij paaltje en dan blijkt het eigenlijk best wel mee te vallen. Ja, het is echt wel de vraag volgend jaar, als die pneelproblematiek niet nog verergert. Hè? Dat kan allemaal nog. Nee, we hebben het over 300.000 mensen die eruit stappen. Misschien stappen er volgend jaar wel meer uit. Het hoeft niet alleen maar beter te worden. Ik ben benieuwd hoe zich dat volgend jaar ontwikkelt.
Zeker. Nou, ik ook. En dan ga jij je hart op toeleggen natuurlijk. Dat volg je op de voet. Frits, jij hebt natuurlijk ook ontzettend veel stukken geschreven. Interviews gehad, verhalen opgetekend. Wat is nou een verhaal wat jou echt nog bijstaat, waar je het afgelopen jaar aan hebt gewerkt?
Ja, ik vind het wel een interessant verhaal. Het gaat natuurlijk over die wet, om de aantal zzp'ers te beperken. Maar ik vind het ook wel interessant dat het onderzoek van Berenschot, die vrij nauwkeurig aangeeft... dat de zzp'ers eigenlijk niet zoveel duurder zijn. Want er wordt dan vaak gezegd van ja, de pneelkosten zijn van 5 naar 20 miljoen. Ja, dat kan heel goed zijn, maar je bespaart ondertussen wel aan gewone loonkosten. Wat ik interessant vind is dat aspect, het financiële aspect van het zzp'erschap. Wat ik ook interessant vind is het verhaal wat ik onlangs heb geschreven over wat het nu eigenlijk kost als er iemand vertrekt en weer iemand op hetzelfde niveau weer functioneert. Die kosten ervan zijn €42.000. Want je hebt niet alleen het probleem van dat dan een bepaald team maandenlang, wat ik net zei, van het elftal, niet gewoon met 10 man speelt.
Ja, waar de keeper ontbreekt.
9 man speelt, ja. Maar je hebt ook de financiële kosten. Dat vind ik interessant. Wat mij betreft is het best wel onduidelijk wat nu eigenlijk het financiële nadeel is van een zzp'er.
Ja, nee, dus dat aan de ene kant, een zzp'er is niet veel duurder dan iemand die in loondienst is. Aan de andere kant, op het moment dat iemand weggaat, kost het de organisatie wel €42.000.
Ja.
Die €42.000, hè, waar zit het dan in? Zitten we dan in wervingskosten, in een productie die niet gedraaid kan worden, in het inwerken?
Vooral aan dat soort dingen, aan werving. Je moet op social media iets doen. Je moet sollicitatiegesprekken voeren. Je moet diploma's controleren. VOG moet je vragen. Je moet je team vrijmaken voor die sollicitatiegesprekken. Maar het zit vooral in het verlagen van de productie. Want als iemand weggaat, ik noem maar iets op 1 januari... dan is het zo dat hij dan al productie inlevert in die maanden daarvoor. Vervolgens is er een aantal maanden dat er niemand aanwezig is. Dan speel je dus met z'n tienen. En vervolgens moet je iemand nog inwerken. Die levert niet meteen als hij binnenkomt de gewenste productie. En je tast de productiviteit aan van het team waarin je komt. Want die moet iemand begeleiden. En daar zit vooral dat is het grootste hap van die 42.000.
Ja, en waarbij we het over productie hebben, hebben we het natuurlijk over zorgverlenen. Ja, niet over koekjes bakken. Dat is wel het grote verschil. Hey, voor jullie beiden, als we naar 2024 kijken, wat wordt het grote onderwerp voor jullie? Zien jullie nog dingen gebeuren waarvan je zegt van, nou, daar ga ik me volledig op storten. Of dit gaat de zorg verbazen wat eraan zit te komen.
Nou, wat denk ik heel belangrijk is, is hoe de nieuwe kabinet eruit ziet. PVV is de grootste partij. In hoeverre bij de coalitieonderhandelingen gaan zij vooral bepalen hoe de zorg eruit ziet. En komt Agema of VWS? Dat is ook nog,
Ze wil wel, hè?
Zij hebben uitgesproken ideeën. Als zij op VWS komt, gaat er echt wel iets veranderen.
Maar is dit een podcast voor 2024 of 2025? Want het kan nog even duren natuurlijk.
Ja,
ja, je bedoelt dat ze er nog niet uit zijn de komende maanden.
En dan, uiteindelijk wordt er wordt beleid gemaakt vanuit het parlement. Je zag het, dat was het een week geleden. Werd er al een motie aangenomen om eigen risico af te schaffen. Financieel enorm ingrijpende maatregel. Ja. Nou was het zat wat houden kan ogen aan. Het is niet dat het kabinet het hoeft te doen als wat richtinggevend motie of zo. Maar het geeft wel aan de richting waarin het parlement wil, ook al is er geen kabinet.
Ja, want Agema, die is echt vol energie om de zorg te veranderen. Ze hebben een uitgesproken programma natuurlijk. En inderdaad, ze heeft vorige week al 7 zorgdebatten aangevraagd voor januari. Dus de Kamer is aan zet. Die hebben die hebben sommige meerderheden. Kunnen ze nu al in wetgeving omzetten over maatregelen. Dus het wordt een heel, heel bijzonder jaar, zou ik maar zeggen.
Bijzonder jaar.
Ja, en ook als je het ziet als... we hebben die rechtszaken nu. Er komt nog een hoger beroep van de GRZ dan volgend jaar. Als zij daar opnieuw... als de rechter dan opnieuw zegt van de tarief hoeft niet omhoog... wat het kabinet dan, of het parlement dan doet eigenlijk... Hè? Als zorginstellingen echt mensen zullen moeten ontslaan, zorgmedewerkers. Ik vraag me af of het parlement dat zou toelaten. Dan zou het ook zeggen, ja, dan zouden er ook maatregelen waarschijnlijk komen vanuit het parlement. Maar mogelijk weer, ja, met allerlei haken en ogen van, ja, is dat wel gedekt? Waar ga je het geld van halen? Dus wordt dat...
Ja, en dan is nog heel even afwachten, hè? Wat ook bepaalde zorgbestuurders bij ons ook wel roepen. Het parlement die bedenkt de wetten, maar uiteindelijk wordt het veld en de bestuurder wordt er dus op aangekeken als die dingen niet blijken te werken.
Ja, precies. Ja.
Nou, het wordt een heel spannend jaar, hè?
Ja, en dan hebben we nog die ZZP-wet van Verginnep. Wat gaat zij ermee doen? Ze heeft nou heel veel reacties gekregen, geloof 1100 op die internetconsultaties. De vraag is, wat gaat ze doen? Of vindt ze het nu toch te heftig dat ze het overlaat aan de opvolger? Waarvan helemaal is af te wachten hoe dat uitpakt.
En het is überhaupt de vraag of dat dan wel weer gaat werken. Volgens mij staat in deze nieuwe wet dan ook... Het idee van, ja, als het een bepaalde taak is ingebed in een organisatie, ja, dan is het ook geen ZZP'er. En ja, maar dat is puur. Dat was hiervoor ook de bedoeling. In de wet DBA was het volgens mij ook een van de maatregelen. Ja, dat werkte toen ook niet. Het is niet makkelijk om even schijnzelfstandigheid op te lossen. Probeer me dan jaren. En volgens mij bleek ook een tijdje terug van, ja, sommige zorgmedewerkers zijn. Echt ZZP'er, die horen ook gewoon die schil te zijn eigenlijk om zo'n organisatie. Die zouden dan ook niet hun werk meer kunnen doen. En hoe ga je dat dan aanpakken? Want dan moeten wel ZZP'ers blijven uiteindelijk.
Dus... Ja, uiteindelijk gaan we het zien. Hè? De politiek is weerbarstig, maar soms ook heel veranderlijk in hun beleid, in hun ideeën. Aan de andere kant hebben we ook gewoon nog de economie en de demografie waar we mee te maken hebben. Genoeg uitdagingen die allemaal met elkaar één hele grote puzzel zijn. We gaan het zien in 2024. En jullie gaan het allemaal weer op de voet volgen wat dat doet voor de zorg.
Wordt zeker een spannend jaar.
Zeker. Nou, dank jullie wel.
Graag gedaan.